Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Vanaf vandaag mag iedereen het weten. Pim Fortuyn gaat de politiek in. Komend verkiezingsjaar kunt u hem de Kamer instemmen.
Het is nog steeds mijn ambitie om premier te worden van Nederland.
De politieke carrière van Pim Fortuyn begint op 20 augustus 2001 in het tv-programma 2 Vandaag. 3 maanden later staat hij voor een volle zaal.
Laat ik mijzelf 1 keer puntig karakteriseren. Dan spreek ik over mezelf in de derde persoon. Hij zegt wat hij denkt en doet wat hij zegt. En daar kan u van op helpen. Ik heb er zin aan. At your service.
Pim Fortuyn wordt op het partijcongres van Leefbaar Nederland gekozen tot lijsttrekker. Na een leven vol decepties, eenzaamheid en afwijzingen is dit zijn moment. De schijnwerpers staan op hem gericht. Als beginnend verslaggever op de Haagse redactie van NRC was ik vooral gegrepen door het theater, de pompeuze buitenkant van dit iconische moment. De drijfveren van Fortuyn en van de mensen om hem heen, die kende ik niet. Maar hoe werd Pim Fortuyn, een oud-Marxist, uitgerangeerd in de wetenschap, de uitdager van de macht? Iemand wiens naam langzamerhand in verband werd gebracht met een premierschap. Mijn naam is Guus Valk. En dit is Pim. Aflevering 2. Daar komen de wrekers.
Ik was nog even iets aan het uitrekenen. Als ik het nou afmaak, dan kan ik het opslaan. En
dan heb je weer rust.
Of ik pas morgen weer te doen.
Ik ben thuis bij Marco Pastors, die nog druk aan het werk is. Pastors was een goede vriend van Pim Fortuyn en werd later wethouder namens Leefbaar Rotterdam. Hij woont in Fortuyns oude huis in Rotterdam-Zuid. Een voormalige dokterswoning met marmeren vloeren. Het is licht en sober ingericht. Toen Fortuyn er woonde, zag het er heel anders uit.
Het was hier wat meer een heren-sigarenbibliotheek, zeg maar. Het was hier warmer, een beetje zeegroen, een beetje jaren 80 kleuren waren dat. Best mooi hoor, heel smaakvol. En hij heeft dat eigenlijk helemaal naar zijn zin ingericht.
Pastors heeft de woning sindsdien verbouwd. Maar 1 bijzonder element heeft hij behouden.
Wat wel hetzelfde is, is de muurschildering. Die heeft Pim in 1989, toen hij hier kwam wonen, op de muur laten zetten. En toen ik dit huis kocht, toen zei Pim, het is nu van jou, hè, je mag er alles mee doen. Maar ik zou het wel fijn vinden als je die muurschildering zo zou laten zitten. En als je er iets overheen doet, dan met iets wat er weer af kan.
Achter de eettafel waar Pastors zit, is de volledige muur beschilderd. Aan de linkerkant is, met een beetje fantasie, een blauwe figuur te zien die uitkijkt over geelblauwe vlakken. In de lucht boven zijn hoofd schiet een rode bliksemstraal door de hemel.
Ik zei tegen Pim van, ja, het is een mooi ding, prachtige kleuren, het stelt wel niks voor. Toen zei hij, wat? Stelt niks voor? Zie je dat dan niet? Wat je hier dus ziet, is aan de linkerkant een mens en rechts een menigte. He, dat zijn ook allemaal mensen met vlaggen. En wat hij dus wilde, hij zei, ik ben een spreker en ik wil een boodschap overbrengen. En er staat boven die mens links, dat is Pim dus, staat ook een grote bliksemschicht. En dat is de boodschap die hij wilde overbrengen.
Als Fortuyn naar de muur keek, zag hij zichzelf als de leider die het volk toespreekt. De bliksemschicht was zijn boodschap. Maar later kreeg die voor pastors ook een andere betekenis.
Die bliksemschicht die daarboven staat, kun je natuurlijk ook zeggen, dat is toch een beetje de straf die vanuit de, nou ja, laten we maar zeggen, de gevestigde orde, hè, de mensen die het voor het zeggen hadden, die hem als een bedreiging zagen, die ze op hem af hebben gestuurd.
Maar toen hij er net woonde, vertolkte de muurschildering nog een ambitie, een toekomstplan. Een droom die hij niet kon waarmaken in het verre Groningen.
Hij was universitair hoofddocent in Groningen. En hij vond dat zijn carrière daar niet snel genoeg. Andere mensen die minder goed waren dan hij, die maakten sneller promotie. En hij vond dat onterecht. Omdat hij vond dat hij veel bijzondere dingen deed in de academische wereld. Maar ja, al die brave mensen, hielenlikkers, die gingen hem wel voorbij. En toen heeft hij besloten, ik ga in Rotterdam een nieuwe carrière beginnen.
Groningen is echt een enclave.
Fortuinsvriendin Mieke Bello.
Het is een enclave in een boerenlandschap. En heel gezellig, maar ook allemaal een beetje inteeltachtig. En in Rotterdam is het natuurlijk gewoon onderdeel van de Randstad. En ik denk dat alle opwinding in de Rotterdamse periode heel erg aan hem besteed was. Dan kwam hij natuurlijk in bloei. En in Groningen was hij misschien toch wel iets meer het miskende genie voor zijn gevoel.
Fortuin zou een nieuwe start maken in een nieuwe stad. Hij wilde een eigen adviesbureau oprichten. Maar hij zou dit avontuur in ieder geval niet alleen aangaan. Tenminste, dat was het plan, vertelt zijn vriend Jan het Hooft.
Hij zou aanvankelijk met Hans Broekhuis, dat was zijn maatje op dat moment, ze zouden samen naar Rotterdam gaan. Maar Hans die kreeg koudwatervrees en die heeft op het laatste moment besloten om toch maar niet mee te gaan.
Dat vond hij heel erg, hè?
Ja, dat was ook een breuk in die vriendschap. Dat raakte hem wel heel diep.
Ja.
Maar Pim is alleen vertrokken.
Arendo Joustra, nu hoofdredacteur van Elsevier, maar toen beginnend journalist, interviewde Pim Fortuyn toen hij zijn afscheidsrede in Groningen hield. Joustra herinnert zich hoe hij in het stuk voor de Volkskrant lichte spot dreef met de dandy Pim Fortuyn.
Een beetje leuk, grappig, een beetje op de toon van wat dagbladen doen. Een beetje spottend ook, van kijk, hem is met zijn Volvo. Ja, hij was dus hoofddocent sociologie in Groningen. Kon blijkbaar geen professor worden. En is toen een bureau begonnen, dat noemde hij ook al Fortuyn en Partners. Er waren helemaal geen partners.
Zonder het te weten verwees Joustra naar die pijnlijke gebeurtenis in Fortuyns leven. Zijn zakenpartner, die niet was mee verhuisd naar Rotterdam.
Je noemt jezelf Fortuyn en Partners. En waar is die partner dan?
Tegelijk zag Joustra ook dat hij iets bijzonders deed. De wetenschapper Fortuyn werd zelfstandig adviseur.
Dat is bijna niet meer voor te stellen, maar dat was toen vrij nieuw. Dat je als academicus een praktijk op ging zetten. Nu begint iedereen eigen bedrijf. Toen was dat vrij nieuw. Hij privatiseerde zichzelf eigenlijk.
Al snel haalde hij een grote klus binnen.
En daarom is deze week in een kantoorgebouw in Rotterdam de BV Openbaar Vervoerkaart voor Studenten van start gegaan.
Pim Fortuyn werd verantwoordelijk voor de invoering van de OV Studentenkaart. De kaart kwam in plaats van allerlei vergoedingen die studenten konden krijgen en was dus eigenlijk een enorme bezuiniging. Daarom was het niet makkelijk om iemand te vinden die dit project wilde leiden. Roel in het veld. Vriend en medebedenker van de OV-studentenkaart.
Toen moest dat ding verstrekt worden aan die 600.000 studenten. Dat was nog niet zo'n eenvoudige kwestie. En toen was ik intussen weg. En die mevrouw van Shell, die was intussen de baas, Carrie Dallinga-Hunter. Die had ook geen zin om die kaart zelf uit te leggen. Toen heeft ze Pim benaderd of die dat kon.
Fortuyn nam de uitdaging aan, vertelt Marco Pastors.
Dus Pim had zelf gezegd toen hij gevraagd werd voor deze functie, want er was niemand in Nederland die het wilde. Hè? Dus uiteindelijk kwamen ze bij hem uit. En toen hij gevraagd had, heeft hij gezegd, ja, dat wil ik wel. Maar dan wil ik wel heel goed nadenken over onder welke voorwaarden.
Fortuyn werkte voor de overheid, maar deed dat met OV Studentenkaart BV. Een eigen BV met de overheid als aandeelhouder. Het was een slimme truc om de Haagse bureaucratie te omzeilen en zelfstandig te kunnen werken.
En toen heeft hij gezegd van ja, hoe wij dat precies doen, dat bepalen wij zelf. En dat heeft voor een groot deel het succes bepaald.
Dat heeft Pim heel goed gedaan. Dat is helemaal niet makkelijk.
Iedere student die nu met een OV-kaart reist, heeft dat te danken aan Pim Fortuyn. En zal die kaart niet snel willen inleveren. Maar in die tijd was de regeling niet populair, omdat studenten gekort werden op hun beurs.
De Tweede Kamer moet er zich nog over uitspreken. En de organisaties van studenten zijn tegen. Maar toch ziet het er niet naar uit dat iemand de openbaar vervoerkaart voor studenten nog kan tegenhouden.
Ondanks de hevige studentenprotesten was Fortuyn, zelf oud-actievoerder uit de studentenwereld, niet onder de indruk.
Hij zei ook tegen de studentenvakbond, die werden daar heel boos over. Die zei van, ja, jullie zijn nou aan het sputteren en het protesteren. Maar wat de fiets in het begin van de 20e eeuw voor Nederland heeft betekend, zei hij, dat betekent de OV-kaart aan het einde van de 20e eeuw. Denk daar eens over na, voor je tegen gaat zijn. Nou, Pim had zo'n reactie van, ga nou weg. Die had dat gewoon door. En die spreekt dan op dat niveau. Die ziet dingen die anderen nog niet zien. En die spreekt ze er ook gewoon op aan. En als je dat niet wil zien, ja, dan kun je een draai om je oren krijgen.
Marco Pastors was nog niet eens afgestudeerd toen hij bij de OV-studentenkaart BV kwam werken. Fortuyn was een indrukwekkende chef, zegt hij.
Ik was bij de opening uitgenodigd. Nou, dat was een soort receptieruimte. Maar de directeur die was er nog niet. En daar werd wel belangrijk over gedaan. Op een gegeven moment ging de deur open en daar stond Pim met driedelig grijs, een horlogeketting en een sigaar die brandde in zijn handen. En het was dus ook de bedoeling dat iedereen naar hem keek. Dat was ook wel duidelijk. Ik denk dat hij dat ook wel zo had bedacht van tevoren. En daar heb ik hem voor het eerst ontmoet. Ik vond het een interessante man. En hij mij ook blijkbaar, want even later belde die. En toen zei hij, ik heb eigenlijk al mijn mensen eruit gegooid. Ik krijg alleen maar tweedehands personeel die het ministerie en de openbaar vervoerbedrijven konden missen. En dat gaat nooit wat worden. Ik ga opnieuw beginnen en dat wil ik doen met leuke, slimme, jonge mensen. En alles wat we niet weten, dat huren we wel in. Dus zou jij een keer willen komen praten? En zo ben ik dus daar komen werken. En bij Pim was het altijd van, nou, wat is er aan de hand? Leg hem eens even goed uit, klopt dat allemaal wel? En oké, dan ga ik ermee aan de slag. En dan ging hij op zijn niveau met de minister of met directeuren overleggen. En er kwam altijd een werkbare oplossing uit. En toen vond ik dat heel normaal. Hè? Maar later heb ik batterijen andere directeuren gehad. Die gingen dan ook met een boodschap weg, hè, die je dan van onderaf meegeeft. Maar die zeiden, ja, het was even niet het moment. Of ze vonden dat het niet klopte. Of ze dachten dat het niet waar was. Of ze vonden het te duur. En dat was bij Pim nooit. Die deed gewoon zijn huiswerk op basis van hoe wij hem als team voeden. En die kwam altijd met een goede oplossing thuis.
Maar niet iedereen was even enthousiast over Fortuyn als directeur.
Dat was natuurlijk Pim's kwaliteit helemaal niet. Pim kon ontzettend out of the box denken, die had hele goede ideeën. Maar om nou te zeggen dat hij de grote verbinder in de samenleving was, dat was natuurlijk niet zo.
Mieke Bello, die later bevriend raakte met Fortuyn, was als organisatieadviseur betrokken bij de OV-studentenkaart. Fortuyn had haar juist gevraagd, omdat hij er zelf niet goed in was. Al leek hij dat soms ook weer te vergeten.
Het was een recessie en al die partijen waren er. En dat leek wel goed te gaan onder mijn leiding. En iedere keer kwam hij er dan tussen met een hoop ijdelheid en een hoop gedoe. En toen op een gegeven moment, en hij verziekte gewoon naar proces. Dus toen op een gegeven moment heb ik pauze ingelast, heb ik hem naar de gang gehaald en gezegd, Pim, van 2-1. Of je doet het lekker zelf, dan trek ik me terug. Of je houdt vanaf dit moment gewoon je bek en je laat het mij doen. Maar niet allebei. Want dit is gewoon voor de katse viool allemaal. En dan, maar dit of dat. Nou, kies maar wat jij wil. Het is jouw feestje. En dan kon hij ook wel ontzettend lachen op me. En zei, die mopje, je hebt gewoon gelijk. Ik zeg niks meer.
Rotterdam was geen gemakkelijke plek om te wonen. Maar gelukkig had Pim Fortuyn zijn jongere broer Simon in de buurt.
Ik was een lievelingsbroer. Dus ja, jij praat de jaren 80 in Rotterdam. Hè? Nou, dan wilde je niet doodgevonden worden in die tijd. Want het was gewoon een havenstad. Ruigestad, molencultuur, monobouw, er was geen smaak of kraak aan. Het was grauw, het was grijs, lomp.
Fortuyn belandde midden in een van die ruige wijken van de stad. Arendo Joustra,
Hij had namelijk een gave, Pim Fortuyn, om grote huizen uit te kiezen, maar in verkeerde wijken. Dus hij had wel een mooi huis daar, maar in een verkeerde wijk.
De stad kampte met onveiligheid en armoede. Marco Pastors.
Het was een stad die de greep op zichzelf had verloren. En dat zag je dus ook op straat. Heel veel troepen op straat, heel veel straatroven. Dan heb je dus zeg maar versleten huurwoningen die op de nominatie staan om een keer vervangen te worden. Maar daar wilden eigenlijk geen sterke huishoudens meer in wonen.
In de stad stapelden de problemen zich op, zoals heroïneverslaving, straatprostitutie en onveiligheid. Oer-Rotterdammer Dries Mos kan erover meepraten. Hij woont een deel van het jaar in Spanje en daarom spreken we hem telefonisch. Begin jaren 90 had Mos net een snackbar overgenomen in de Rotterdamse wijk Overschie.
Die zaak liep slecht, maar toen ik ermee begon en ik ging allerlei dingen organiseren. Ik maakte op een gegeven moment mijn eigen ballen gehakt. Ik maakte mijn eigen schepijzers. Ik ging er echt een kwaliteitszaak van maken. En mijn ballen gehakt zijn tot op de dag van vandaag wereldberoemd.
Er was maar één probleem.
Er werd er dus constant ingebroken. En, en ook bij alle winkels daar. Hè. En ja, dat pikte ik ook niet. Dus ik ben, meestal was het zondagavond. En we hadden natuurlijk de gokkasten nog in de snackbar staan. En meestal zondagnacht was het raak.
Mos verborg het geld van de gokmachines in de vriezer.
Ja, dus de heren die kregen elke keer als ze guldens of knaken wisselen, kregen ze ijskoud geld. Dus die wisten ongeveer waar ze konden zoeken. Daar was ik zelf natuurlijk niet slim genoeg in, dat ze dat konden weten. Maar ja, dus mijn vriezers werden leeggetrokken.
Soms werden er hele emmers mayonaise door de snackbar gegooid. En de inbraken en vernielingen gebeurden niet één of twee keer.
Ja, en als die heren niks vonden, dan hadden ze een soort boosheid zo doen. Want dan gingen ze dan, dan sloegen ze of je vitrine ruiten sloegen ze eruit of weet ik veel. Dus dan kwam je gewoon in een assortiment van ravage in je zaak.
Dries Mos deed aangifte, maar er veranderde niets.
Ja, en toen de tijd kwam misschien de wijkagent een keertje langs, maar de wijkagent die zat 's avonds niet in de wijk. Die liep op de dag en die kreeg natuurlijk gewoon de volgende dag te horen van de rapporteurs. En dat er ingebroken was daar. En dan kwam die wel even langs. En dan kwam die vragen, hoe zit het? Wat kunnen we doen? Slachtofferhulp, weet ik veel, allemaal dat gezeik. Ja, daar had je niet zoveel aan.
Dit was het Rotterdam van de jaren 90, zegt Dries Mos. Je kon overvallen worden zonder dat de daders werden gepakt. Daarom namen mensen het recht in eigen hand. Na de 12e inbraak in ruim een jaar begon Mos te slapen in de zaak.
Maar ik weet niet wat die jongens bij zich hadden en waarmee ze dus binnenkwamen. Dus ja, ik had toen ook wat klaarleggen in de snackbar.
Hij lag de inbrekers met een pistool op te wachten.
En dat daar heb ik een keer gebruik van gemaakt, ja.
Eerst vraagt Mos naar het geld van alle vorige overvallen.
En dat heb ik op dat moment ook niet op zo'n vriendelijke manier gevraagd. En later kwam de man op me af met een stuk glas in zijn hand. Dan heb ik hem nog twee keer gewaarschuwd. Dat het geen klappenpistootje was. En toen hij te dichtbij kwam, heb ik hem door zijn knie geschoten.
Daarna werd het eindelijk rustig in de snackbar, zegt Mos.
Geen enkele, maar ook geen enkele inbraak meer. Ze vertellen het elkaar wel, geloof ik. Ik denk dat ze bij elkaar zeiden, jongens, kijk uit daar, die gozer is gekker als wij.
De inbraken waren voorbij. Maar Mos had daarna wel een strafblad. En hij werd bedreigd door de families van de daders.
Er waren Marokkaanse families die stonden me 's avonds op te wachten.
Jaren later zou Dries Mos de lijfwacht worden van Pim Fortuyn. Toen leefden ze nog in gescheiden werelden. Maar ook Fortuyn zag de problemen in de stad, vertelt vriend Jan het Hooft.
Hij woonde midden in Feyenoord, midden in de multiculturele samenleving, zal ik maar zeggen. Daar heeft hij ook aan de lijve gevoeld en ervaren hoe het is om te leven in zo'n stuk van de stad. En ook ervaren hoe de rest van de samenleving daartegen aankeek en daarmee omging. Zijn ideeën over de islam en over de islamisering, zijn ideeën over de multiculturele samenleving, die hebben daar inderdaad gewoon door eigen ervaring hebben die daar vorm gekregen.
Maar het was ver buiten Rotterdam waar Fortuyn zich echt zorgen ging maken. Hij was op vakantie in Indonesië, het land met de grootste islamitische populatie in de wereld.
En daar is hij zich rot geschrokken.
Marco Pastors.
Daar zag hij een uitvergrote versie van wat er hier aan de hand was, die je in één woord kunt samenvatten als islamisering. En mensen die comfort vinden in hun achterstand. En er eigenlijk helemaal niet uit willen. En die in een maatschappij leven die ook eigenlijk helemaal niet wil dat ze eruit gaan. En het ook allemaal wel prima vindt dat dat zich daar allemaal zo afspeelt. En toen zag hij welke kant het in Nederland, in Rotterdam-Zuid en andere stedelijke wijken op aan het gaan was. En daar is hij toen verder ingedoken. Heeft hij dat boek geschreven, tegen de islamisering van onze maatschappij. En ik denk dat hier de kwartjes erin gestoken zijn, maar het laadje ging open in Indonesië, zeg maar. Hè. Toen trok hij daar een hele duidelijke conclusie uit.
Wie de boeken van Fortuyn op een tijdlijn plaatst, ziet dat hij steeds radicaler werd als hij schreef over de islam. In het boek dat Pastors noemt, Tegen de islamisering van onze cultuur, schrijft Fortuyn dat de islam niet samen kan gaan met westerse normen en waarden. Zo hard had hij het nog niet eerder opgeschreven. Maar zijn boeken gingen niet alleen over de islam. Ze bevatten al zijn ideeën over hoe Nederland bestuurd en ingericht zou moeten worden. Ideeën die hij niet alleen haalde uit persoonlijke ervaringen, maar ook uit gesprekken met vrienden en familie. Hij had er zelfs een speciale club voor in het leven geroepen. Het schaduwkabinet.
We hebben het schaduwkabinet Fortuyn gehad.
Jan het Hoofd.
Dat was een club vrienden die een aantal zaterdagen bij elkaar kwam, nadenkend over de belangrijke thema's in dit land. Hè, dingen ook waar niet alleen Pim, maar ook waar wij ons met z'n allen ook wel zorgen over maakten. En de vraag die op tafel lag is, op wat voor manier zou Pim hier een rol in kunnen spelen? Pim was natuurlijk wel degene om wie wij daar bij elkaar waren.
Mieke Bello kan zich vooral herinneren dat ze het niet zo serieus nam.
Ja, dat is misschien wel blasfemie hoor, maar ik vond het vooral leuk. En ik had er eigenlijk niet zo heel veel mee. En dan ging het een beetje hapsnap over allerlei dingen. Nee.
Maar was het
leuk aanvankelijk en al toch vrij gauw dacht ik, dit gaat nergens over.
Maar voor Pim Fortuyn was het menens. Voor zijn jongere broer Simon had hij zelfs al een post gereserveerd in zijn droomkabinet.
En ik was ondertussen in die periode, praat ik over begin 90, had ik ondertussen mijn eigen bedrijf. Ik denk, ja, dat zal lekker wezen. Met aandeelhouders, dan ga ik. Nou goed, maar hij zag het helemaal zitten. Hij zei, jij wordt gewoon minister Economische Zaken. Nou ja, het is uiteindelijk tot niks uitgelopen. Dus ik kon rustig met mijn eigen bedrijf door. Ik had natuurlijk ondertussen al zweet in mijn handen staan van, ja, hoe ga ik dit
doen?
Want
het werd steeds serieuzer en jij dacht op een gegeven moment.
Hij zat er heel serieus in, ja. En ik zat er wel wat afwachtend in.
Wat ik ervan onthouden heb, was het iets vinden van de dingen waar het kabinet besluiten over nam. Dus vooral daar iets van vinden. Maar ik kan me ook helemaal niet herinneren dat het ooit van de grond is gekomen dat we iets vonden of zo. Ja.
Waarom hield het op met dat schaduwkabinet?
Volgens mij is het gewoon doodgebloed. Omdat het ook niet zoveel was, denk ik.
Nee. Nee.
Maar ja, nogmaals, misschien dat Jan het heel anders onthouden heeft.
En dat het allemaal wel heel serieus was.
En ja, dat het heel groot en serieus was.
Jan het Hoofd heeft het inderdaad anders onthouden.
Het is de opmaat, alles wat hij geschreven heeft, maar ook dit. Naar zijn lijsttrekkerschap bij Leefbare Nederland en daarna de lijst Pim Fortuyn.
De gesprekken die ze voerden hielpen Fortuyn zijn gedachten te scherpen. Ze zouden leiden tot een van zijn eerste boeken, Aan het Volk van Nederland. In 10 jaar tijd zou hij er 14 schrijven. De boeken laten een ontwikkeling zien in Fortuyns denken. Vaak kwam hij op standpunten terug of sprak hij zichzelf tegen. Maar er zijn ook constanten te zien. In zijn eerste boeken keerde Fortuyn zich al sterk tegen de bestuurlijke elite. Hij trok lessen uit zijn eigen ervaringen bij de OV-studentenkaart. De overheid moest als een bedrijf gaan werken, klein en efficiënt. Maar de kerntaken, zoals onderwijs en zorg, moest die overheid goed uitvoeren. Die analyse hield hij tot het einde toe vol. Maar in zijn latere boeken richtte Fortuyn zich meer op culturele thema's, zoals identiteit en religie. Telkens trok hij dezelfde conclusie. Er was maar één iemand die het tij kon keren. Pim Fortuyn zelf.
Eigenlijk houden we er in Nederland niet zo erg van mensen die luid roepen dat ze het allemaal beter weten en de redder des vaderlands zijn. Maar we hebben wel een paar van die gestudeerde allesweters. Professor Pim Fortuyn is zo iemand. Het roer moet om, zegt hij. En ik ben als de nieuwe grote roerganger beschikbaar.
Vlak na publicatie van zijn boek Het Zakenkabinet Fortuyn in 1994... was hij te zien in de actualiteitenrubriek Nova.
De boot zit vast. Nou ja, wie dit bedacht heeft.
We zien Fortuyn zoals we hem kennen. Strak in het pak, sigaar in de hand. Hij dobbert in een bootje op de Hofvijver en wijst naar het torentje van de minister-president. De ondertitel bij zijn naam, premier in spe.
Ik ben realistisch genoeg om te zeggen van de kans dat het gebeurt.
Dat u in dat torentje komt.
Ja, wat de toekomst brengen mogen is in z'n hand. Is niet in mijn hand.
Maar u schaamt zich niet te zeggen van...
Nee, want daarmee maak je ook iets los. Hè? Dat is dus het minste wat er gebeurt. Door te zeggen van nou, hè, voorop staat de noodzaak van modernisering van dit land. Dat wil ik graag. En als het even kan, zou ik dat vanuit die functie willen doen. Ik denk dat ik het kan.
Het torentje staat voor Fortuyn symbool voor alles wat er mis is met politiek Den Haag. Daar vinden de achterkamertjesgesprekken plaats.
Elke woensdagmiddag zitten daar de fractieleiders van de regeringspartijen, vicepremier Kok en premier Lubbers de horloges gelijk te zetten, zodat alle belangrijke debatten niet in het parlement plaatsvinden, maar in de beslotenheid van dit torentje, wat vroeger was van de graven van Holland en nog weer later van de prinsen van Oranje.
Maar dat lijkt u wel wat.
Nee,
het centrum
ik
van de
absoluut
macht.
Niet. Wat ik dus zou doen is meteen die ramen open. Dus die vitrage weg. En wat moet je daarvan maken? Bezemhok of iets van die naar.
Dat hij in dat ijzeren bootje in de Hofvijver zat. En zei van ja, daar maken we bezemhok van. Hè, van dat torentje waar Rutte nu nog steeds zit. Hè. Vind ik ook weer zoiets. Hè. Waarom is het geen bezemhok geworden?
Het torentje was te klein voor hem.
Als je premier bent, dan ga je toch niet aan de zijkant van het kasteel in zo'n lullig torentje zitten, waar ze wat ooit voor de gekke oom gebouwd is of zo, denk ik. Ik weet het niet. Maar ja, daar hoor je niet te zitten. Je hoort in een grote kamer te zitten. En ook met dat katshuis, hè, dat stond hij ook bij de struiken, weet je wel. Moest je die struiken. Ja, dat is ook al, waarom staan die struiken hier? Hè? Dat, je kunt het niet eens zien. Hè? En dit gaat allemaal weg, zei hij dan. En dan ga ik hier wonen en dan ontvang ik dan ook kunstenaars in het weekend.
Hij zou het katshuis grondig gaan verbouwen, zegt vriend Harry Mens.
Pim zegt, ik laat het helemaal verbouwen door Keesdam. Hij zegt, wil ik net zo'n interieur, dat was bij Le Garage, bij die Braakhekken.
Restaurant Le Garage van tv-kok Joop Braakhekken stond bekend om de weelderige theatrale inrichting. Met spiegels, ronde lichtcirkels en rode banken.
Nou, het is er allemaal niet van gekomen.
Nee, was dat een serieus idee van hem?
Ja, nee, dat had hij gedaan, dat weet ik zeker. Hoe meer sensatie, hoe beter.
Fortuyn leek niet te kunnen wachten om de leidersrol in te nemen. In zijn boek De Verweesde Samenleving vergelijkt hij zichzelf met Mozes, die het volk Israël uit Egypte bevrijdt. Hij schrijft, ik ben gereed, u ook, op weg naar het beloofde land. Achteraf lijkt de geschiedenis vaak een reeks van gebeurtenissen die elkaar logisch opvolgen. De opkomst van Pim Fortuyn en zijn politieke beweging wordt vaak uitgelegd als een reactie op het Paarse tijdperk. Een tijd waar de sociaaldemocraten en liberalen samen regeerden en de onvrede over de zorg, het onderwijs en de veiligheid toenam. Maar al voor Paars groeide op veel plekken de onvrede over verpaupering en onveiligheid. Zoals in Hilversum. Dit is Jan Nagel, ooit prominent lid van de Partij van de Arbeid.
In Hilversum hadden wij een grote schaakclub, het HSG, Hilversum Schaakgenootschap. En daar zat iemand in En die zei, ja, het is zo'n puinhoop in Hilversum. Kijk op straat hoe de zaak verloederd is. En de krotten, het is hier afgebroken zonder planning. Het een en andere monument is gesloopt. Het meest karakteristiek, zei Joep van Hekkert in de NRC. Die zei, ja, Hilversum is net een verrot gebied waarvan het merendeel al getrokken is. En die zei, ja, moeten we niet eens een keer een lokale partij oprichten?
Ooit was Jan Nagel bestuurslid en senator van de PvdA. Nu keerde hij die partij de rug toe. Hij richtte Leefbaar Hilversum op. De eerste in een reeks protestpartijen die Nagel zou helpen opbouwen. Jan Nagel staat bekend als een ruziemaker, maar heeft een neus voor maatschappelijke onderstromen. Later zou hij een bijnaam krijgen. De godfather van het populisme.
Ik vind dat de geuzennaam. Dat populisme, wat ze dus al door deden, ook in de campagnebureaus van de Partij van de Arbeid, dat was etiketten plakken, of een bruine saus, of populisme. Nou, volmaakte onzin. En populisme, wat is er nou mooier wanneer je de taal van het volk spreekt? Op een gegeven moment hebben we besloten in 94 mee te gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. En wij slaagden erin om bij de eerste verkiezingen in maart 94 in één klap met 8 zetels de grootste te worden.
De lokale partijen, ja, die boerden goed bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zo werd Leefbaar Hilversum in één klap zelfs de grootste partij met 8 zetels. Ruim 20% van de Hilversumse bevolking zwichtte voor de verkiezingsleuzen. Het moet anders.
De pioniers van Leefbaar Hilversum inspireerden anderen. Zoals Henk Westbroek, die Leefbaar Utrecht zou oprichten.
En die zei, goh, je moet ons uitleggen hoe je dat gedaan hebt. Nou, die heeft daar in één klap, ik meen ook 8 zetels gehaald.
En dat werd ook
in één klap de grootste. En wij werden gewoon het voorbeeld van de leefbaar partijen in Nederland.
Journalist Jutta Gores volgde vanuit haar standplaats Utrecht de opkomst van de lokale protestpartijen. Ze schreef als freelance journalist voor NRC. Ook haar spreek ik via een telefoonverbinding. Nu woont ze in Washington, in hetzelfde huis waar ik zat toen ik correspondent was in Amerika. Ze heeft een rustige plek opgezocht voor de opnames.
In de kast waar waarschijnlijk jouw boeken vroeger stonden. En het is een heel gek hokje waar... Dat ik als stilste hokje heb gevonden.
Jij zit nu in mijn boekenkast, dus Jutta.
Ja, dat is absurd. Ik voel me Harry Potter.
Toen Jutta Gores de Leefbaarbeweging ging volgen, waren er al meerdere partijen opgericht door het hele land. Op het eerste gezicht leken ze een ratje toe aan ideeën te hebben. Maar er zat wel degelijk een lijn in. Ze waren tegen grote projecten. Tegen privatisering.
Het leuke was dat ik midden in de oprichting van die partijen viel. Die zich enorm druk maakten in Hilversum over de rol van de auto in de stad. Die groot moest blijven. En in Utrecht bijvoorbeeld over het energiebedrijf. Dat genationaliseerd moest blijven en niet in particuliere handen mocht vallen. En je had enorm verbale types daar zitten. Zoals Henk Westbroek. In Utrecht en Jan Nagel in Hilversum. Jan Nagel was een geslepen politicus. En Henk Westbroek was een discjockey die door kon praten zonder dat er één seconde tussen viel.
Dat kwam van pas als hij de confrontatie opzocht met journalisten.
Het is toch krankzinnig dat u zich ermee bemoeit? Waar is het ooit voorgekomen dat een journalist zich met de inhoud gaat? Gaat u tegen meneer Kok ook zeggen hoe die moet praten? Nou dan, waar haalt u het lef vandaan?
Dus die maakte enorme furoren in die raad, maar ook brachten ze natuurlijk onrust. En dat trok enorm veel kiezers aan.
Jutta zag hoe de leefbaarpartijen gingen doen wat nu ombudspolitiek wordt genoemd. De politieke partij als klachtenloket. En niet langer als verlengstuk van een ideologie of wereldbeeld.
U vraagt wij draaien. Die aanpak die leidt ertoe dat mensen ook gingen klagen. Hun klachten deponeerde bij de partij en zeiden van, ik vind dat het helemaal niet zo goed gaat. En nu u daarnaar vraagt, wil ik daar wel eerlijk over zijn. Dat zag ik in Utrecht ook. Je zag eigenlijk echt mensen wakker worden en wakker gekust worden als het ware. Ja, en mensen als Henk Westbroek en later Fortuyn waren daar natuurlijk ook heel goed in. Die waren de hele tijd bezig het establishment te kriebelen of te schoppen. En open te staan voor de gewone man, zoals zij dat noemde.
In dezelfde tijd dat de Leefbaarbeweging teleurgestelde burgers op de been bracht, kreeg Fortuyn een nieuw podium. Zijn boeken verkochten goed. Maar zijn echte bekendheid dankte hij aan zijn wekelijkse column in Elsevier. Hij begon in 1994, 5 jaar na zijn verhuizing naar Rotterdam. Arendo Joustra kan zich herinneren hoe de columns bij het blad binnenkwamen.
Hij tikte nog zijn stukken op een machine en ging dat toen faxen. Dus we hadden toen al computers natuurlijk. Hè? Dus, en dan kwam hij aan bij het secretariaat. En daar moest het dan weer uitgetikt worden in ons systeem natuurlijk, het computersysteem. Dus een lange strijd is dat geweest om Pim Fortuyn, die altijd maar had over IC en moesten automatiseren, dat hij het zelf niet deed. Dus hij op een heel ouderwetse manier. En wij moesten dus inderdaad dat allemaal uittikken.
Joustra was toen nog politiek redacteur van Elsevier. Ooit spotte hij met Fortuyn. Nu was hij blij dat Elsevier een kassucces had binnengehaald.
Fortuyn kwam en begon die column. En die column, het begon gewoon een column, weet je wel, niemand kende Fortuyn, werd gelezen en kreeg toen een enorme following.
Het was denk ik een van de meest gelezen stukken in de Elsevier, de column van Fortuyn.
De Elsevier, er werden nieuwe abonnementen afgesloten en zijn columns werden gevreten.
Lezersbrieven stroomden binnen.
Ik denk dat ook een kwart van de lezersbrieven voor hem over zijn column gingen. Ik ging ook wel natuurlijk het land in, zoals het heet. Daar werd natuurlijk altijd wel over Pim Fortuyn gesproken, ja.
In
positieve zin, ja. Want ja, die columns waren natuurlijk verder onschuldig.
De islam kwam in zijn vroege columns nog nauwelijks ter sprake.
Veel ICT, maar veel tegen het paars in, tegen de privatisering. Dat zat heel sterk erin. Ook immigratie, maar ook niet als hoofdthema.
Fortuyn had een ideaal mikpunt. Toen hij begon als columnist, was er net een nieuw kabinet aangetreden. Paars 1. Hij nam het vooral op voor ondernemers die last hadden van alle regels uit Brussel en Den Haag. Fortuyns andere werk raakte steeds meer op de achtergrond.
Op een gegeven moment had hij eigenlijk weinig opdrachten meer in zijn adviespraktijk. Hij was professor af en die column wilde hij graag houden, hoewel hij niet veel mee verdiende. Maar dat gaf hem dus de entree bij heel veel organisaties.
Naast zijn column kreeg Fortuyn in 1998 nog een podium. Hij ging 2 wekelijks optreden in Business Class, een tv-programma van Harry Mens, dat populair is bij ondernemers.
Ja, Pim, 2 weken geleden was je te neergeslagen en je zag er slecht uit. En gisteren had ik je aan de telefoon, toen zei je, ik ga lekker een zonnebankje pikken.
Ja.
En
ja,
je ziet er nu fantastisch uit. Hoe gaat het met je?
Nou, heel goed.
Nou, dan kwam Pim te laat binnen en deed zijn stoppers nog even recht en kreeg hij altijd een zoen op zijn voorhoofd, zo. Ik zeg, maar waar gaan we het over hebben? Oh, doe die Melkert nog maar een keer, zit hij dan.
En het schandelijke is dat meneer Melkert, die daar als minister uitvoerig voor verantwoordelijk is, al van begin af aan in zijn aantreden in 1994... ja, heeft hij heel weinig maatregelen, echte daadkrachtige maatregelen tegengenomen.
Fortuyn richtte zich in Business Class graag tegen de gezichten van het Paarse kabinet. Vooral PvdA'er Ad Melkert moest het ontgelden.
Hij heeft dat allemaal geweten en hij zegt nu gewoon, ik ben er niet voor verantwoordelijk. Nou, als je dat als politicus voordoet, dan moet je niet verwachten dat het bedrijfsleven een haar beter is.
De optredens van professor Pim bleken enorm populair. Marco Pastors.
Je had 2 soorten zondagen in Nederland. Pim was om de week bij Harry Mens op tv. En om de week keek dus iedereen. Die andere week keek niemand. Dat was Pim er niet. En de rest was niet om aan te zien natuurlijk. Dus dat was in voetbalkantines, was dat gewoon bekend. Het is een zondag met Pim, dus wij komen wat later. En hè, dat was een fenomeen in het land. En even later had Harry het ook door en was hij elke week.
Fortuyn werd steeds vaker uitgenodigd als spreker. Van een jubileum bij de marine tot een congres van vastgoedondernemers. Jan het Hoofd.
Pim heeft echt 100 optredens verzorgd. Overal, in de kleinste cafézaaltjes, in grote congrescentra. Het was een veelgevraagd, graag gehoord spreker. Altijd over maatschappelijke dingen. Altijd de vinger op de zere plek leggen. En behalve dat veel mensen hem lazen, hebben ook veel mensen hem persoonlijk gehoord.
Hoofdredacteur van Elsevier Arendo Joustra beschrijft wat hem zo populair maakte als spreker.
Je hebt mensen in Nederland die charismatisch zijn op televisie, maar totaal niet in de zaal. En je hebt mensen die in de zaal charismatisch zijn, niet op televisie. En Pim Fortuyn had de unieke kwaliteiten dat hij in beide had.
Maar wat was dat dan, denk je? Wat maakte dat die zaal dan zo aan zijn...
Het charisma zit is altijd moeilijk te beschrijven van een persoon. Maar hij was groot. Hij was toen helemaal kaal geschoren. Strak blauwe ogen. Goed in het pak. Een beetje spottende oogopslag had hij. Dus hij staat er al. En dan denk je, er gaat iets gebeuren.
Mijn opdracht is om leraar te zijn. Ik verdien mijn brood voornamelijk met het houden van spreekbeurten. Ja. En dat is een soort performance geworden. Ik sta niet achter een katheder. Ik kijk ook altijd die zaal in, naar die mensen. En dan heb je wel eens na een lunch of zo een glaasje wijn gedronken. En dan denk je, ik wil die slaap uit jullie ogen hebben. Je moet bij de les zijn. En de mooiste optredens zijn als één of twee keer je door het luikje in hun hart naar binnen ben gekomen. En daar krijg je zoveel energie van.
Door zijn optredens kreeg Fortuyn al voor zijn politieke carrière een achterban. Hij kwam op allerlei plekken, sprak daar met mensen over hun problemen. Mensen die zich niet gehoord voelden.
En ik denk zelf dat Fortuyn meer in het land kwam dan menig lijsttrekker van andere partijen. Dus hij was, voordat hij met die politieke carrière begon, was hij al enorm voorbereid eigenlijk op wat je als politicus doet.
Met zijn boeken bouwde hij aan zijn status en hoopte hij serieus genomen te worden door de elite. Met zijn columns, tv-optredens en lezingen door het land kon hij het volk bereiken. Van de muurschildering in zijn huis in Rotterdam-Zuid naar de Mozesfiguur in zijn boek. De droom van Pim Fortuyn bleef dezelfde. Stap voor stap werkte hij aan de verwezenlijking, vertelt Marco Pastors.
Wat mensen vaker van Pim zeggen die hem goed kennen, dat hij echt heel precies nadacht over wat hij vond dat hij moest doen en dat hij dat ook deed. En ik denk dat dat ook een van de dingen is die mensen aanspraken. Dat iedereen, of dat heel veel mensen zagen van ja, daar zit iemand die is gewoon zichzelf. Die heeft over dingen nagedacht. En die heeft een agenda, die heeft een plan en dat klopt, dat past bij hem.
Zijn weg omhoog vinden bij de gevestigde politieke partijen lukte nooit. Tot 1989 was Pim Fortuyn lid van de PvdA. Daarna probeerde hij het bij de VVD. Maar echte aansluiting kon hij niet vinden. Nu had hij een alternatief gevonden om draagvlak voor zijn ideeën te krijgen. Vanzelf ontstond de vraag of hij niet meer moest doen. Jan het Hooft.
Toen begon zeg maar steeds luider ook wel de roep om van ja, doe ook eens wat in die politiek. Ga er nou ook eens wat mee doen in plaats van vanaf de zijlijnen te commentariëren.
Jaren had hij er naartoe geleefd. Al in 1994 dreef hij rond in de Hofvijver, wijzend naar het torentje waar hij zelf wilde zitten als het maar ietsje groter was geweest. Maar pas toen het erop leek dat Paars een derde kabinet zou gaan vormen bij de verkiezingen van 2002... zette hij eindelijk de stap. Toen nog zonder partij.
Kijk, stelt u zich nu voor dat er Paars 3, ja, wat God verhoede, maar Paars 3 zou komen. En ik zou als columnist van Elsevier en als schrijver Paars 3 moeten gaan becommentariëren. Daar moet toch geen mens aan denken. Eén ding weet ik zeker, ook als ik met 3-4 mensen in de kamer zit, 3-4 goede mensen, dan kunnen we wel een klaroenstoot geven. Dan kunnen we wel de discussie oppoken en dan kunnen we nu eens niet vanuit de zijlijn, maar op het hoofdtoneel politieke vraagstukken aan de orde stellen.
Intussen had Jan Nagel niet stilgezeten. Met Leefbaar Hilversum had hij 35% van de stemmen gehaald. De partij mocht meedoen in het college. Maar op allerlei andere plekken werden de nieuwe protestpartijen nog niet serieus genomen door de oude macht. Begin maart 1999 zat Jan Nagel in de auto en luisterde hij naar de radio.
Ik hoorde op woensdagavond de verkiezingsuitslagen. En in Zeeland was er een zelfstandige provinciale partij, de Partij voor Zeeland. En die had uit het niets 4 zetels gehaald. En toen kwam het commentaar van de zittende partijen en toen hoorde ik de PvdA-lijsttrekker zeggen: nou, de belangrijkste conclusie is dat we voldoende zetels hebben om door te kunnen gaan. En toen kreeg ik geweldig de ziekte erin.
Opnieuw, zegt Nagel, werd de stem van de burger, de roep om verandering, door de gevestigde partijen genegeerd.
En toen, de donderdag erop, kwam ik in de studio, stom toevallig, Henk Westbroek tegen.
Jan Nagel werkte lang voor de VARA en kende Henk Westbroek, de VARA-DJ en oprichter van Leefbaar Utrecht. Hij deelde Nagels ergernis over de landelijke partijen die de lokale partijen negeerden.
En het toeval wilde dat de zondag erop wij in Gooiland een grote bijeenkomst hadden van Leefbaar Hilversum. Leefbaar Hilversum bestond 5 jaar. En daar zou feest vieren. En dan zou ik een korte speech houden. Maar ook Henk Westbroek, die heel erg populair was. En toen ook een grote hit had, Julia. Ik zei tegen Henk, zullen ze eens de stuipen aanjagen?
De twee lijsttrekkers en mediamannen besloten de gevestigde orde wakker te schudden.
En ja, een landelijke partij aankondigen, nog niet oprichten, maar dat ze daar maar rekening mee moeten gaan houden. Gelet wat er nou gisteren zo weer in het land en in Zeeland is gebeurd. Nou, Henk was onmiddellijk in.
Het was eigenlijk meer een provocatie dan een serieus plan. Maar opeens was er een nieuwe partij.
Toen Henk en ik de volgende dag om een uur of, wat zal het geweest zijn, 12:00... wat dromerig en slaperig Gooiland binnenliepen om daar het feestje te gaan vieren en een speechje te houden en naar Julia te zingen, dat tot onze stomme verbazingen 4, 5 cameraploegen waren en 20-man pers.
Leefbaar Nederland, dat is de naam van de nieuwe landelijke politieke partij die zanger Henk Westbroek en het hoofd informatieve programma's van de VARA, Jan Nagel, willen gaan oprichten.
Leefbaar Nederland is geen bundeling van al bestaande lokale partijen. Westbroek en Nagel willen de oude politici uit hun bastion van arrogantie halen.
Het was echt een anti-establishment partij.
Ik praat weer met Jutta Goris, de NRC-journalist die de lokale Leefbaar partijen volgde en die Jan Nagel en Henk Westbroek inmiddels goed kenden. Wraak, zich afzetten tegen de partijen die hen buiten de deur hielden, speelde een belangrijke rol. De kop boven haar eerste reportage over de Leefbaarbeweging, daar komen de wrekers.
Zij waren natuurlijk voortdurend bezig om zich af te zetten tegen vooral de Partij van de Arbeid en de VVD. Jan Nagel kwam uit de Partij van de Arbeid en die was daar ook weer afgeknapt en voor zichzelf begonnen. En Henk Westbroek was anti-Partij van de Arbeid. Die zat ook eigenlijk voortdurend, was dat zijn mikpunt in de gemeenteraad.
Het was een strategie die ze erg populair maakte.
Hoe staan de partijen ervoor? U ziet het in onze politieke peiling.
Nieuwkomer Leefbaar Nederland. Als er nu verkiezingen zouden zijn, kan de partij rekenen op 3 zetels.
De zomer voor de verkiezingen was nog steeds onduidelijk waar Leefbaar Nederland eigenlijk voor stond. In Utrecht en Hilversum hadden ze zich ingezet voor lokale kwesties. Maar landelijk ontbrak het aan een visie. En de leden kwamen uit alle politieke richtingen.
Wie zijn die mensen eigenlijk die de politiek in ons land een paar forse stroomstoten willen gaan toedienen?
Ik ben een socialistische liberaal van christelijke huizen met een pragmatische inslag.
Links of rechts?
Midden.
Ik ben rechtdoor, zeg ik altijd.
Ik denk dat in oude termen gezien ik links ben, ja.
En waar bleef de aansprekende lijsttrekker?
Is die er al?
Nee, die is er niet. Ik zag tot mijn verbazing gisteren in de Sembla dat professor Derksen Katja Schuurman noemde.
In augustus 2001 kondigde Pim Fortuyn op televisie aan de politiek in te gaan. Een leider zonder partij die 9 maanden voor de verkiezingen begon op te vallen bij de partij zonder leider. Maar Jan Nagel twijfelde.
Ik krapte wel achter mijn oren van ja, een man die al zo geholpen heeft, waarvan ik allerlei opvattingen ken als columnist. Is dat nou voor ons die ideale figuur? He? En dan kwam nog eens een keer bij dat Pim Fortuyn was een man van de dure wijnen, de hele dure sigaren. Later ook toen we campagne gingen doen van een hele dure auto. En ik was juist tegenovergestelde, he? Van zo zuinig mogelijk. Elke euro 2 keer omdraaien voordat je hem uitgeeft. Dus die affiniteit was in het persoonlijke vlak niet zo groot.
Hoewel Nagel en Fortuyn op persoonlijk vlak niet klikten, vonden de Leefbaar Beweging en Fortuyn elkaar in een gemeenschappelijke afkeer.
Het ging erom dat wij wilden afrekenen met Paars. Dat hadden we gemeenschappelijk. Maar het is een voetballer. Daar kun je het kampioenschap mee winnen. Maar je kunt er ook geweldige problemen mee krijgen. dat leidt ertoe dat met een percentage van 89 de heer Pim Fortuyn met 394 stemmen is gekozen.
Fortuyn salueerde. In de volle zaal zat de man die het allemaal bedacht had. Jan Nagel. Hij luisterde naar de man die, net als hij, zich ook ooit afgewezen voelde bij de PvdA. Ondanks de euforie van het moment knaagde het bij Nagel.
Wat ik miste, dat was de bevlogenheid die Joop den Uyl had. Van zeg ook eens een keer, we komen op voor de lagere inkomens of wat dan ook. Dat de elke sociale bevlogenheid ontbrak. En dat miste ik.
Wat ik wel ironisch vind, er zit een ex-PvdA'er in de zaal te luisteren naar een ex-PvdA'er op het podium en die mist het verhaal van een PvdA'er, Joop den Uyl. Ik bedoel, de PvdA hangt toch als een wolk boven deze partij heen en boven jullie. De PvdA heeft toch grotendeels bepaald wie jullie zijn en ook waar jullie tegen afzetten.
Wat mij betreft wel, 100%.
In de peilingen vond Leefbaar Nederland met Pim Fortuyn meteen de weg omhoog.
Met Pim Fortuyn aan het hoofd zou Leefbaar Nederland bij de volgende verkiezingen wel eens met stip kunnen binnenkomen in de Tweede Kamer. De opmars van de partij lijkt echt begonnen.
Leefbaar Nederland haalde in onze vorige peiling 3 zetels. Maar de partij van Pim Fortuyn boekt nu een grote winst en komt op 7 zetels.
Onstuimige groei voor Leefbaar Nederland piekte in de peilingen op 10 zetels en groeit nu door naar 13 zetels.
Twee weken geleden stond de partij van Pim Fortuyn nog op 16 zetels. Deze laatste peiling brengt hem op 20 zetels.
Een zetelaantal waarmee Leefbaar Nederland vanuit het niets een van de grootste partijen van Nederland zou worden. Maar in Den Haag leken ze zich nog amper zorgen te maken. Pim is een podcast van NRC. Redactie was in handen van Jennifer Patterson, Henk Ruigrok van der Werven en Jair Stijn. De host ben ik, Guus Valk. Productie door Henk Ruigrok van der Werven. Mix en montage door Jan-Paul de Bond en Galt Sadok Hai. De muziek is van Darius Timmer. We hadden deze podcast niet kunnen maken zonder Gabrielle Adair, Céline Cornelis, Dirk Hooyer, Mirjam van Zuidam, Lemia Ahoudouai en de chef van de audioredactie Anne Moraal. Verder willen we iedereen bedanken die belangeloos heeft willen meewerken aan de talloze interviews die we de afgelopen maanden hebben gedaan.